Goedenavond. Ik ben heel blij dat u allemaal hier gekomen bent vanavond. Ik zie ook wat nieuwe gezichten. Dat is goed en dat is heel fijn. Ik ben heel dankbaar dat jullie ook naar deze lezing zijn gekomen. Degenen die er vorige keer niet waren, dan wil ik gelijk maar even vertellen dat de lezing die u toen gemist hebt, dat u die toch nog kunt horen. Want die is op internet te beluisteren. Als u gaat naar www.hopeinonzekeretijden.nl, dan kunt u de vorige lezing nog beluisteren. Dus dat is misschien wel goed, want dat is een inleiding. Het onderwerp wat wij behandelen is uit het boek Daniël. En het boek Daniël is een boek in het Oude Testament. En Daniël is een profeet en die geeft allerlei profetische boodschappen, maar dat niet alleen. En het is ook een gedeelte, dat gaat over de geschiedenis van Daniël, zijn persoonlijke leven, de dingen die daar gebeuren. En we zullen de komende tijd dus wat naar de profetie kijken, we zullen wat kijken naar de persoonlijke omstandigheden en hoe Daniël wandelt met God eigenlijk. En ik denk dat wij daar wel wat van kunnen leren. En deze lezingen die zullen wij houden samen, Giselle en ik. De volgende keer heb ik gesproken, vanavond zal Giselle spreken. En we zullen zien dat zij ook weer een prachtige boodschap zal kunnen brengen uit het boek Daniël. Maar voordat we dat gaan doen, willen wij God zegen daarvoor vragen. En we willen u vragen uw ogen daar een moment voor te sluiten. Liefdevolle Vader in de hemel, wij zijn zo dankbaar, heren, dat u ons hier gebracht hebt waar wij in alle vrede en rust bij elkaar kunnen komen om samen te luisteren naar een boodschap uit de Bijbel. En heren, Wij danken u dat u ons dan ook wilt helpen om dat te begrijpen. En we vragen u, Heer, om ook Giselle te helpen om dat op de best mogelijke manier aan ons te brengen. Zo, Vader, wilt u uw zegen geven over deze avond. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Dus dan willen wij nu heel graag luisteren naar Giselle.
Dankjewel. Goedenavond. Welkom nogmaals. Het is ontzettend fijn dat jullie hier zijn. Fijn dat we er mogen zijn. En we willen het vandaag hebben over profetie voor onze tijd. Want een van de mooiste dingen van het boek van Daniël is dat het niet alleen een verhaal is dat in het verleden afspeelt, maar ook dat enigszins aan ons gelinkt is, aan onze tijd. Dus wilde ik vanavond praten over profetie voor onze tijd, maar met de subtitel Daniëls geloof in actie. En ik zal u vertellen waarom. Daniël die was, zoals wij maandag hebben gehoord, samen met een groep mensen uit Judea verkast in ballingschap gebracht naar Babylon. Hij was daar samen met zijn vrienden die daar een nieuw leven moesten beginnen en zelfs nieuwe namen kregen aan het hof van Nebukadnessar. Ze waren dus in Babylon. En de verhalen doen er steeds de ronde dat in Babylon prachtige handtuinen waren, prachtige gebouwen rondom het paleis. Dat het een en al beelden en luxe was. De mensen die daar waren, die waren rijkelijk gekleed, die aten rijkelijk, die leefden in weelde. En het was daar echt een prachtig zijn, eigenlijk. Niet helemaal verkeerd, als je zo in ballingschap bent beland, of niet? Ik bedoel, ik kan me dan bijna voorstellen dat hij daar aan de onderkant aan het wandelen is, zo langs de waterwegen, en dat Daniël daar met zijn vrienden vertoefde. Hij is uitgenodigd samen met zijn vrienden om volgens de overlevering in hoofdstuk 1 te studeren aan het hof. Wilt u met me meelezen in de Bijbel die wij klaar hebben liggen? Dus om het makkelijk te maken op welke pagina het staat, straks wij in Daniël hoofdstuk 1 op pagina 767 dat er een bevel was vanuit de koning dus, om enige Israëlieten, in Daniël 1, vers 3, om enige Israëlieten te laten komen, het liefst uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, knapen zonder enig gebrek. Wauw, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, en in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap en geschikt om te dienen in het paleis van de koning. Nou, wat een beschrijving. Daniel en die vrienden van hem, die waren wel, zeg maar, een beetje crème de la crème, waar of niet? En die mochten daar 3 jaar lang, als het goed is, studeren aan het hof om uiteindelijk te dienen in het paleis. Paleizen zijn dingen waar we wel enigszins mee bekend zijn, of niet? De weelde en de rijkdom van bijvoorbeeld een Grieks paleis, Romeinse woningen, waar heel veel water te vinden is en centraal staat. Ons eigen paleis, het Loo, dat ook niet erom ligt met die prachttuinen. En ik heb een paar jaar in Engeland vertoefd, 20 minuten rijden van dit prachtkasteel, Windsor Castle. De weelde en de rijkdom die Daniel had, om zich heen had in Babylon, is een beetje te vergelijken met de weelde en de rijkdom die we nu nog in bepaalde kastelen en monarchieën treffen. Ik geef u een voorbeeld van de weelde en de rijkdom. Deze jongeman, Prins Charles, die was een jaar of 6 geleden betrokken in een date. Een van de vele, zult u vast denken, maar een van de dates waarin hij betrokken was, draaide om eieren. Het is namelijk zo dat Prins Charles vooral na het jagen, als hij dat wat vroeger op de dag doet, dat hij, wanneer hij thuis komt, het allerliefst bepaald de hardheid wenst in zijn zachtgekookte eieren. En de verhalen doen de ronde en de krantenartikelen die logen er niet om. Het werd verteld dat er 7 pannen water gestekt werden, met in iedere van 2 eieren, maar dat die eieren dan op net iets andere tijden aan de kook werden gebracht. Om ervoor te zorgen dat hij, mocht het zo zijn dat ei nummer 4, pan nummer 4, net niet hard genoeg was, dat misschien pan 5 of 6 wel een geslaagd eitje zou zijn. Wat er dan zou gebeuren met de rest van de eieren, daar speculeerden al die journalisten wel om, maar de bediening die hoopte dat het allemaal perfect was. Die wenste echt dat hun prins het naar zijn zin had. En zijn prins die zorgde er wel voor dat ze wist hoor, als hij het goed vond, het eten of niet. De beelden en die luxe, zo'n luxe stel ik me voor dat Daniel ook had in Babylon. Waarbij het meer ging om optie 1, aangezien hij mocht eten van de tafel van de koning, in plaats van optie 2, wat magerder, wat zuiniger. We lezen namelijk in Daniel 1, vers 3 tot en met 4, dat niet alleen bevel kwam dat ze een bepaalde elite korps wilden hebben aan het paleis, maar ook dat hij daar onderwijs zou kunnen genieten. De jonge mannen die moesten dus zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis. En de koning die stelde zelf het dieet vast, om ervoor te zorgen dat ze het beste van het beste zouden krijgen. Het is natuurlijk zonde als je de elite bij elkaar hebt geschaard en je niet goed voor ze zorgt. Maar Daniel, het zat hem dwars. Hij wou eigenlijk het liefst niet eten van de koningstafel, althans niet alles. Het dieet dat de koning had vastgesteld was inderdaad heel overvloedig. Maar wij lezen verder in hoofdstuk 1 dat Daniel toch enigszins zich wou houden aan de spijslessen die hij had geleerd in Judea. Hij was de God van rekening Israëliet. En hij wilde God ook volgen, ondanks het feit dat hij een ballingschap was. Er staat in Daniel 1, vers 9 tot en met 14, dat God ervoor zorgde dat hij de juiste mensen tegenkwam, om de vraag te stellen of hij dus zelf mocht kiezen wat hij at en ook kiezen wat hij niet at. Er werd gezegd in vers 10, ik ben bang, zegt de leiding, de manager die aangesteld is over het groepje van Daniel. Ik ben bang dat je er mager en bleef van zult worden in vergelijking met de jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld, dat ziet, dan krijg ik problemen. Dat wist die meneer natuurlijk niet. En hij wilde juist voor zorgen dat alle bevelen die Nebukadnezar opgaf, dat die uitgevoerd zouden worden. En hij zag er dus tegenop om Nebukadnezar te moeten zeggen dat een paar van zijn elite jongens er minder gezond uit waren aan het zien waren. Maar Daniel stelde hem voor in vers 12. Stel ons 10 dagen op de proef door ons uitsluitend groente en water te geven. En na die proefperiode moet je ons uiterlijk maar vergelijken met dat van de andere jongens die wel van het voedsel van het koninklijk huis hebben genoten. En de kamerheer ging daarmee akkoord. Ja, wie ziet er niet stralend en gezond uit na 10 dagen een kuur of extra gezond eten en drinken? Wij kennen het wel, of niet? Zelfs tegenwoordig hebben wij continu de aanmoediging om te eten op basis van de schijf van 5 en de melodietjes van 2 keer groente en 2 ons groente en 2 keer fruit, die worden ook constant naar ons toe gezongen. TV-spotjes, posters, gezondheidscentra, programma's, boeken. Ik bedoel, we worden er een beetje meer overdonderd. Overal waar je komt is het nu bekend dat als je gezond eet, je dan langer meegaat. Waarom niet? Maar, ik moet u zeggen, daar ging het helemaal niet om bij Daniel. Daniel, die wou die spijswetten houden, die wou kiezen en selecteren wat hij at en wat hij dus niet at. Niet omdat hij zo bekommerd was om een gezond en lang leven. Nee. Bij Daniel ging het uitsluitend om zijn relatie met God. Het eten volgens de regels en de afspraken die God had gegeven aan de Israëlieten duidde op een bepaalde relatie met hem. En die relatie wou Daniel waarborgen. Nou, voor een jonge man die ver van huis is dat echt iets wat best bewonderingswaardig genoemd kan worden. Hij heeft het knap gedaan. En, ondanks het feit dat hij dus nu als elite werd beschouwd, in ballingschap was en rondom zich heen de weelde en de decadentie had gezien en getroffen in Babylon, koos hij toch nog ervoor om God te blijven aanbidden. Om te blijven gaan en staan voor die relatie met God. En wat wij zometeen verder gaan zien, is dat zijn rol en die van zijn vrienden ook weer getuigden in de mens, in en bij de mensen om hen heen. Het bleef dus niet alleen bij het aanbidden en hun relatie, maar het had gevolgen, hun geloof, zette zich om in actie. Sorry, het gaat net iets te hard. We treffen dat er dus niet alleen gevonden wordt dat Daniel en zijn vrienden er gezonder en stralender uitzagen, zoals wij kunnen lezen op pagina 237. We lezen ook dat zij duidelijk, aanzienlijk beter uitzagen, dat hun uiterlijk beter was dan die van de knapen van de koninklijke spijzen. En na verloop van dagen, toen dat eenmaal naar voren was gekomen, dat zij er zo gezond en sterk uitzagen, toen mochten ze voortaan zelf bepalen wat ze aten. En dat stond dus voor iedereen, niet alleen voor hun vast, dat zij een relatie hadden met God, maar dat was ook meteen een verhalende getuigenis naar de mensen om hen heen, Deze jongens zijn bijzonder. Nou, diezelfde bijzonderheid, en ik laat de slide hier even bij staan, komt weer naar voren in hoofdstuk 2. Als u met me even mee wil lezen op pagina 768, treffen wij dat Nebukadnessar, de koning van Babylon, op een goede dag wakker wordt met een, ja, wat wij tegenwoordig toch wel zouden vinden, een beetje een dictatoriale eis. Hij stelt namelijk dat hij een droom heeft gehad en dat de mensen die hij heeft aangesteld als de wijzen in het hof niet alleen moeten zeggen wat die droom nou precies betekent, dus dat hij verte dus enige interpretatie van die droom neemt. Het was namelijk zo dat hij ook nog wou hebben dat ze hem überhaupt konden vertellen wat hij gedroomd had. Dus niet alleen uitleg van de droom, maar ook wat de droom was. Nou kunnen wij ervan uitgaan dat de wijze mensen die hij om zich heen had gevraagd, niet alleen dus die Indische jongens uit Judea, maar ook de, zoals we hier treffen in hoofdstuk 2, vers 2, de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën, dat zij, die dus geroepen waren om die droom te verklaren van de koning, ook zeg maar de beste van de beste waren in hun genres. Kunnen we daarvan uitgaan? Denk het wel. Want Nebukadnessar was duidelijk een man van het beste van het beste. Maar, ondanks het feit dat hij de beste Charles, Jomanda's en Dirk ook een wiel had aan het hof, krijgt de koning als antwoord op zijn verzoek, dat belachelijk verzoek van wat heb ik gedroomd en wat betekent het, krijgt hij als antwoord in Daniel 2, vers 10. Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magier, een bezweerder of een chaldeer gevraagd. Kunt u zich dat voorstellen? Dat de wijsgeren van het hof moesten toegeven dat er geen enkel mens op deze wereld een antwoord kon geven. Dat het hun ver te boven ging. Wat de koning vraagt is zo moeilijk, zeiden ze. Niemand zou het kunnen vertellen. Behalve, zeiden ze, de goden. Want ze hadden meerdere goden, de Chaldeeën. Maar die, zeiden ze tegelijk, verkeren niet onder de stervelingen. De goden die zij aanbidden waren goden die, waarvan ze offers brachten aan de goden, maar waarbij de goden niet echt een relatie of contact of band hadden met hun. Dus een beetje eigenlijk een beetje een inrichtingsverkeer. Maar Daniel en zijn vrienden, die hadden een ander beeld van hun God. Voor Daniel en zijn vrienden was God er. Voor hun stond dat als een paal boven water. Vandaar ook hun bediening. Dat dat niet alleen was in offers, maar ook in de manier waarop ze leefden. Dat in schril contrast met de Chaldeeën. Want voor hun was God er dus niet. God had geen band, had geen relatie met mensen. Dat was ver buiten hun speelveld. Zeg maar. Op een gegeven moment is er dus een besluit van Nebukadnessar uitgevaardigd, eigenlijk een doodvonnis. Dat als de wijzen het antwoord niet zouden weten, aangezien ze zelf hadden toegegeven dat ze dat niet zouden kunnen, dan moesten ze maar dood. Dat staat er in hoofdstuk 2. En hij heeft dus besloten dat alle wijzen, alle bezweerders, alle magiërs, alle toekomstvoorspellers, iedereen die maar enigszins als wijsgeer aan het hof aanwezig was, ter dood veroordeeld was. En daarmee liepen Daniel en zijn vrienden ook gevaar. Ze waren nog wel in opleiding, maar Nebuchadnezzar, die wilde er niets meer van weten, zeg maar. Daarom treffen wij nu in Daniel 2, vers 27 en 28 het volgende. Op pagina 769. Daniel gaat naar de koning toe en zegt: de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerden, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Dus hij bevestigt wat de Chaldeeën hebben gezegd, nietwaar? Maar, zegt hij, er is een God in de hemel. En hij kan die mysteries onthullen. En hij, zegt Daniel, hij heeft aan u koning laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die u tijdens uw slaap kreeg, die waren als volgt. En dan legt hij dat uit. Dit na een tijd van gebed. Als u even met mij meeleest naar Daniel hoofdstuk 2, vers 24, dan zien we dat Daniel dus naar Arioch ging om te zeggen: breng de wijzen van Babel nog niet ter dood, hè? Leid me naar de koning. En dat hij daarvoor zegt: Sanaya, Misael en Azaria, laten we samen God vragen om inzicht. We treffen dit in vers 17. Want Daniel die verzocht dus de koning om wat tijd, en die kreeg dat. Er staat niet hoeveel tijd. Er staat helaas nog niet bij hoe hij dat heeft verzocht. Maar op de een of andere manier heeft hij tijd gekregen om in gebed te gaan. Hij ging samen met zijn vrienden vragen aan God om een antwoord. En hij kreeg dat. En ging daarna daarmee naar de koning. Nou, wat een droom. Wat een droom. Want volgens Daniel 2, hoofdstuk vers 31, heeft Nebuchadnezzar het volgende gedroomd. Gij, o koning, staat er op pagina 769, gij, o koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lenden van koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. En terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een berg. En die berg vervulde de gehele aarde. Nou, Daniel houdt niet op daarbij. Hij heeft de eerste eis die Nebuchadnezzar stelde voldaan. En heeft dus verteld wat de koning had gedroomd. Omdat hij dat had gekregen van God. Dat inzicht had gekregen van God. En Daniel gaat dan verder. En legt uit wat de droom betekende. Hij zegt in vers 36. Zelfde hoofdstuk 2. Dit is de droom en de uitlegging daarvan. En we zullen het de koning zeggen. Gij, o koning, der koningen, aan wie God, de God des hemels, het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen waar ze ook wonen, de dieren des velds en gevogels des hemels heeft gegeven. En die hij, God, tot heerser over deze alle heeft gemaakt. Gij, Nebukadnezar, zijt dat gouden hoofd. Doch, na u zal er een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe, dus minder sterk, minder omvattend, geringer dan het uwe, en weer daarna een ander, een derde koninkrijk, van koper. Dat heersen zal over de gehele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen hebt gezien, deels van pottenbakkersleen, en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal het koninkrijk dus hard zijn, en ten dele zal het broos zijn, want leem en ijzer, dat lijkt niet, hè? Dat gezien, ze zullen dus een samenhangend geheel vormen, staat in vers 43, zoals ijzer zich niet vermengt met leem, maar in die dagen van die koningen zal God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in de eeuwigheid niet te gronde gaat, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal die koninkrijken verbrijzelen, dus die steen. Het zal die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzeren het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze dagen zal geschieden. De droom, zegt Daniel, is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Nou, ik weet niet hoe het zit met u hoor, maar dat is me nogal wat. Kunt u zich dat voorstellen? Als je net een heel rijk hebt bewerkstelligd, als Nebukadnezar. Zoals het beschreven is, zullen die koninkrijken minder machtig zijn dan de zijne. Maar dat hij dan hoort dat er na zijn koninkrijk nog een paar koninkrijken volgen, met als hoogtepunt het feit dat er een steen komt dat niet gemaakt is, niet komt van mensen toedoen. Dat niets te maken heeft met ons als mensen, is eigenlijk een beetje een aanmoediging voor ons om te begrijpen dat het komt uit iets buiten de mensheid om. En dat er dan een koninkrijk zal ontstaan. Die zal staan als een berg dat de hele wereld omvat. Wauw. Ik kan me zo voorstellen dat Daniel en Nebukadnezar ontzettend onder de indruk moeten zijn geweest. Want Daniel, die hoort dan Nebukadnezar zeggen in vers 47. Het is waar. Die God van jou, die God, is de God der goden en Heer des koningen. Hij onthult de duidelijke mysteries. En daarom hebt u mij deze mysterie kunnen uitleggen. We hadden het al gezien. in vers 28, nietwaar? Kijkt u met mij mee? In vers 28 van hetzelfde hoofdstuk hadden we al gezien dat het duidelijk was dat er een God in de hemel is die mysteries onthult. Hij heeft de koning laten weten wat er aan het einde van de tijd zou gebeuren. En de droom en die visioenen die hij dus had gekregen in zijn droom, in zijn slaap, die waren toen uitgelegd. En het wordt dan weer bevestigd in vers 45, althans het tweede gedeelte ervan, waarbij er staat dat de grote God de koning heeft laten weten wat er in de toekomst gebeuren staat. Een droom die waar is en de uitleg ervan betrouwbaar is. Net zoals Nebuchadnezzar niet alleen wou weten wat hij had gedroomd, maar ook wou begrijpen wat die droom betekende, kunnen wij nu kiezen. Wij kunnen als lezers in dit gezelschap van Daniël kiezen of wij het ter kennisneming aannemen, dit verhaal van deze droom, of dat wij de volgende stap gaan nemen om het ook te begrijpen. Want het feit dat er staat dat het gaat om iets dat er in de toekomst te gebeuren staat, een droom die waar is en waarvan de uitleg betrouwbaar is, is het aan ons dus om ervoor te kiezen of wij willen weten wat er in het einde van de tijd zal gebeuren. Dus ik wil u even 1 minuut bedenktijd geven. Ja, iedere keuze die wij maken in het leven, behoren wij doordacht te doen. Als wij daadwerkelijk willen begrijpen wat de interpretatie is voor deze droom die er is geweest, wat voor Daniël in de toekomst stond, waarbij het einde van de tijd. Ik geef u 1 minuut. En als u het wil weten, dan hoor ik het graag. Want dan gaan we verder. En dat het belangrijk is om voor ons meteen ook de keuze te maken of wij het verhaal van Daniël gewoon als een historisch feitje willen zien, of er ook voor onze tijd daadwerkelijk wat mee willen doen. Neemt u even de tijd? Aangezien je bent blijven zitten, wil ik er vanuit gaan dat u wil weten in hoeverre dit verhaal eventueel op ons van toepassing is. Die allesomvattende berg. Onzekere tijden. Ik nodig u uit voor een korte geschiedenisles. We moeten niet vergeten dat het Babylonisch Rijk gevestigd is zo ongeveer rond 605 voor Christus. We weten uit de geschiedenis uit de historische overleveringen dat dit rijk op een gegeven moment over is genomen door een samenwerkingsverband waarbij aan de ene kant de meden de boventoon mochten voeren voor een periode en daarna de mensen van het Persische Rijk. Het Babylonische Rijk heeft dus zijn tijd gehad, glorieuze tijd, fantastische tijd, met die prachtige handtuinen die uiteindelijk over zijn genomen door de Mede-Perzen. Het hoofd van goud staat daarom ook voor die beelden en die luxe en die macht. En zoals het beloofd is in de profetie en de uitleg die Daniel gaf, zijn de koninkrijken die na het Babylonisch Rijk gevestigd zijn, minder machtig geweest, minder beeldig geweest. Het is niet zo dat ze geen luxe kenden hoor, maar dat het minder verspreid was. Misschien dat we het zouden kunnen zien als een verkleining van de rijke sfeer in die verschillende rijken. De borst van het beeld dat ik ook net aan zag in zijn droom was van zilver. Het Mede-Persische Rijk was een iets minder machtig rijk dan het Babylonisch Rijk. En zelfs op de markten van vandaag is goud net iets wat meer waard dan zilver. Niet waar? De buik en lenden van brons. We weten dat Alexander de Grote, daar heeft u ongetwijfeld van gehoord, in 330 voor Christus, voor de huidige jaartelling, op een gegeven moment oprukte, in een rappe tijd oprukte, en het Mede-Persische Rijk overnam, waardoor een Grieks-Macedonisch Rijk zich vestigde. Hij heeft dat met weinig man gedaan, maar met veel en hele goede, knappe strategie. Daarom denk ik ook dat het brons daar goed voor symbool staat. Hij ging met weinig, maar met tactiek. En met weinig brons kun je met heel veel tactiek heel veel bewerkstelligen. En het schijnt dat er ook heel veel materiaal dat zij dus gebruikten in de aanvoering van brons werd gemaakt. Wij hebben ongetwijfeld begrepen en gehoord dat er daarna een Romeins Rijk is geweest. Een Romeins Rijk waarbij ijzer centraal stond. Waarbij er met harde hand, stugge harde hand, werd gewerkt. Waarbij de mensen onder diezelfde stugge, harde hand zwaar onderdrukt zijn. Ik zie en ik hoor dat weer terug in wat Daniel vertelde. De benen van ijzer, die verbrijzelen, zoals er staat in vers 40. Ijzer, juist zoals ijzer, alles verbrijzelt en vermorzelt. Gelijk als ijzer dat vergruizelt. En die dat alles dan verbrijzelt en vergruizelde. Een beetje ook, ik heb wel eens horen zeggen dat het ook te maken heeft met het feit dat het ver verspreid het Romeinse Rijk. Het was niet alleen in het Midden-Oosten voelbaar, merkbaar. Maar het Romeinse Rijk reikte tot aan de Engelse en de Anglo-Saxische eilanden. Niet waar? We hebben bewijs dat er Romeinse vestigingen waren tot aan in Engeland en uit de landen van Scandinavië. Voeten en tenen van ijzer en leem. Nou moet ik u eerlijk toegeven dat er door de jaren heen aardig wat is gevraagd aan theologen en aan andere mensen die hier jaren op hebben gestudeerd en gelezen van wat dat nou allemaal betekende. Het is voeten en tenen van ijzer en leem. In ieder geval stond het voor een gedeeld rijk. Een gedeeld Romeins rijk. Waarbij het niet alleen ging om onderdrukking, maar waarbij het duidelijk was dat er geen complete samenhang was. Een uitlopend Romeins rijk. Dat gaat tot het heden. En wij concluderen dat het gaat tot het heden. Omdat deze steen, dat uitgehouden is zonder mensenhanden, nog niet is gebeurd. Nog niet langs is geweest. Ik heb het niet zien staan in de geschiedenisboeken, dat er op een gegeven moment een rijk is gevestigd nadat alle andere rijken compleet in het niets zijn veranderd. Heeft u die wel gezien of gehoord? Heeft u wel gehoord of gezien dat er een eindpunt is gekomen aan dit rijk? Ik wil u uitnodigen om verder na te denken over de presentatie van vandaag. Er komt een ander moment in het boek van Daniël waarbij Daniël verder ingaat op de verschillende rijken die er hier gepresenteerd zijn. Waarbij er verdere uitleg wordt gegeven en nader wordt gekeken en vooral waarbij er uitleg komt over en inzichten gegeven worden over het laatste rijk. Het gedeeld Romeinse rijk. Dat uitloopt in, ja, wat ze zou kunnen concluderen, een antichristelijk rijk. En de hamvraag van wanneer die steen komt en wanneer het omgezet wordt in die prachtige berg. Ik kan u alleen maar zeggen op dit moment dat het niet ver van nu kan zijn. Hoeveel tijd er over is, weet ik dus niet. Maar het feit is dat de visioenen die Nebuchadnezzar heeft gehad, de droom die uitgelegd is door Daniël, bevestigd is als zijnde waar en de uitleg betrouwbaar. Daniëls geloof in actie is een aanmoediging. Beschouw ik als een aanmoediging om door te blijven lezen en door te blijven kijken naar wat er nog meer waar en betrouwbaar is in dit boek. En ik heb het vermoeden dat wij, vooral omdat die berg eraan komt, met de belofte dat het een berg is, wat zoals er beschreven staat, een bevestiging dat er een rijk zal zijn, waarbij er eeuwigheid is en een koninkrijk is, dat gevestigd is door God. Waarbij de heerschappij zal zijn door God zelf. Dat dat een belofte is. Die mij aanmoedigt om te geloven dat er hoop is. Ondanks de tijden waarin we zitten. Dank u wel.
Dankjewel, Giselle. Dat was duidelijk. Dank je. Maar ik vind het ook voor iedereen even duidelijk is. Zijn er misschien nog wel vragen eigenlijk bij iemand? En dat je het heel duidelijk gedaan hebt.
Ja? Ook geen vragen meer over van maandag?
Zou het ook nog kunnen? Goed, dan...
Maar moet je ook eruit gaan dat nu opgeschreven is, dat het allemaal nog goed gaat zitten. En dat dit gebeurd is, dat je de Babylonische rechter.
Ja.
En dan ook,
dat is het idee,
ja. Hij komt op zichzelf, dus niet weten dat die Babylonische rechter is, dat het nog drie keer is.
Nee, daarom heb ik ook gezegd, op basis van de historische feiten, weten wij dat het sinds het Babylonische Rijk andere rijken zijn geweest.
Yes.
En wij zien enigszins al de volgende stap naar het Tweede Rijk, als wij Daniel verder lezen. Want Daniel die heeft niet alleen geleefd in het Babylonische Rijk, maar ook onder de Mede en de Persen. Daar komen we nog, als u de volgende keer ook komt.
Dat betekent ook dat Daniel toch nog moet tijd moet zien. Ik kan me voorstellen dat het koning heel blij was dit gebeurd had. Omdat het gezegd was van een nieuw rijk, sowieso wel een rijk.
Ja, helaas is de Bijbel daar heel stil over. Er staat verder niets bij, behalve dan dat Nebuchadnezzar dan wel toegeeft dat de God die Daniel dient, wel de God der goden moet zijn en de koning der koningen moet zijn. Want het was duidelijk dat het niet uit zichzelf kwam. Dat Daniel het niet verzonnen had. Want hij had het gedroomd. Hij had niemand verteld wat hij had gedroomd. En toch komt deze jongeman met het verhaal. En met een uitleg waarin Nebuchadnezzar zich duidelijk in kan berusten. Dat hij kan bevestigen van, hé, dit komt van de God der goden. Kan niet anders. Als er verder dan geen vragen meer zijn, dan willen wij dit gedeelte afsluiten met het gebed. Maar we nodigen u uit om nog even na te blijven praten. En we staan achter nog wat drankjes, als u dat wilt gebruiken. Dan zouden we dat heel fijn vinden om nog even met elkaar verder na te praten. Zullen we nu even de ogen sluiten om dank te zeggen. Vader in de hemel, we danken u hier voor het woord dat ons gegeven is vanavond in de Bijbel. Dat u ons een beeld hebt gegeven, ver in de toekomst van Daniel, waardoor we mogen weten dat alle dingen die u voorzegd hebt, ook letterlijk zo in vervulling zijn gegaan. Want u bent degene die Daniel de gelegenheid heeft gegeven, de kracht om de droom uit te leggen. En zo weten wij dat u ons ook verder kan laten zien wat er voor ons in de toekomst ligt. En zo kunnen wij leren hier op u te vertrouwen. Wilt u ons dan ook volgende keer weer samenbrengen, zodat we verder kunnen studeren hier in dit prachtige boek Daniel. Wilt u ons alle veilig thuis brengen en indien u wil het volgende keer weer bij elkaar. We vragen het u in Jezus' naam.
Amen.